Wat? Kun je niks zien? Ja, sorry voor... Sorry voor al dat licht omheen.
Die andere ook,
ja. Ja, moet dat nou echt? Oké. Okay. En dat soms ook. Oké. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Het begin van mijn verhaal, dat heb ik te danken aan een mail die ik van iemand kreeg. En het is zo'n prachtige inleiding om een beetje in een eigentijdse woorden en uitbeelding een beetje dichterbij te brengen wat we hier allemaal aan het doen zijn met zo'n beeld, met die teksten die we lezen, met de geloften die we opzeggen en waar we hopelijk toch geen raad mee weten, want dat is iets wat we niet duidelijk helder krijgen wat het is en toch doen we het. En ook het zitten in de stilte. En ook wat is dit nou eigenlijk, is dit een soort methode om ons beter te voelen? Is het wellness? Dat is het misschien ook. Maar is het ook religie met dat gevaarlijke woord, hoewel het boeddhisme geen god kent of zo. En ik kreeg een tekst onverwachts die ineens een soort sleutel gaf, wat ik dacht, ah, nou heb ik een schrijfster te pakken die ik kan behandelen dankzij die tekst. Maar die schrijfster wilde ik al lang behandelen. Maar ik wil eerst degene bedanken die mail stuurde. Helaas vergeet ik de gezichten, maar ik weet de naam nog. Maar ik weet niet meer, het is iemand die hier aanwezig is. En of die maar even de hand op wil steken. Ingrid Geerdink. Waar zit je? Hè? Sorry, ik heb echt rondgelopen. Ik heb vanaf de eerste dag aan Louise gevraagd, wie is Ingrid Geerdink? Ja, ik heb het heel druk, ik ga het nakijken voor je. En tot nu toe, het is niet gelukt. Dus ik denk, ik doe het maar bij deze. Maar Ingrid, heel hartelijk dank. Dat was echt een bijzondere mail. En je noemt trouwens twee, je noemde Margrethe Joegsenaar. Ik weet niet of iemand u kent, maar daar zou ik over willen praten. Het is een rebelse. Je kunt niet zeggen feministisch, maar het is zo'n bijzondere figuur. Met zo'n bijzonder werk. Waarin ze op een heel eigen manier ze uitdrukt wat in haar leeft. En zij valt daar terug. Ze heeft een hele grote kennis van de geschiedenis, van religies en van het leven. En ze heeft vooral haar zintuigen open. Het is iemand die altijd zoals dat beeld uitdrukt, luisteren en waarnemen en bij het eigen hart blijven. En daarover schrijft. Maar ze kent ook het boeddhisme. En het zen-boeddhisme. En het hindoeïsme. En ze noemt dat. Allemaal. En ze raakt een thema aan wat zo fundamenteel is voor ons hele bestaan op onze planeet. Dus het maakt tegelijk alles wat we hier doen veel minder een privé aangelegenheid van, nou ja, als ik maar wat tot rust kom en me beter kan voelen, dat is ook belangrijk. En dat hoop ik ook voor u. Maar het gaat om iets groters. En dat grotere drukt zij uit. En de aanleiding is dus die mail die ik kreeg. En dat was een stukje uit een boek van haar met open ogen. Het is een soort dialoog. En als ik het niet meer goed uit mijn hoofd opzeg, moet jij mij maar corrigeren. Maar het is een gesprek van Margrethe Joegsenaar. Het was de eerste, het is natuurlijk een schandaal, de eerste vrouw die ooit lid werd van de Académie Royale. De Koninklijke Academie van Wetenschappen van Frankrijk. Het waren allemaal mannen. Allemaal mannen. En zij was de eerste. Gelukkig zijn er tegenwoordig denk ik wel meer, maar zeker weet ik dat ook niet. Maar het is zo'n aangrijpende schrijfster en haar boeken zijn in het Nederlands vertaald. Dat is ook een reden dat ik dat noem, net als gisteren Samyatin en die andere. Ik hoop dat u dat leest, want dat brengt het echt ook voor mij. Ik ben dankbaar voor alles wat ik in die 40 jaar in de zen heb kunnen tot uitdrukking gebracht en wat mij heeft gevormd. Maar ik ben even dankbaar voor de literatuur. Russische en andere. En Margrethe Joegsenaar is er één van. En daarom noem ik dat ook. Ja, en het zijn niet eens zulke dikke dikke. Als Tolstoj, Dostojevski, dat kunt u vergeten, dat zijn zulke dikke boeken, maar van haar is het redelijk, qua omvang. Maar van binnen absoluut onredelijk, gelukkig maar, het is allereerst de vraag. En in dat interview spreekt ze over alles, ook met open ogen in het leven, en dat de muren die je tegenkomt, de vragen die je tegenkomt, de impasses, haar eigen eenzaamheid, alles, haar vraag naar de religie, naar de zin. En ook een paar keer noemt ze dan de gelofte die wij uitspreken. Die gaan wij vanmiddag ook doen. Die wij zo achterloos uitspreken. En liefst nog met een mooie Russische melodie. Dan klinkt het helemaal mooi. Maar de gelofte, voor mij zijn ze ook. Daarom raakte het mij zo, wat ik opgestuurd kreeg. Die geloften zijn mij vanaf het eerste moment dat ik ze heb leren kennen ook zo wezenlijk geweest. Ook al wist ik er geen raad mee. En ik hoop niemand weet daar goed raad mee. En wie mij dat het meest duidelijk gemaakt heeft, dat is mijn eigen Chan-meester Te Ching. Dat hij zei, eigenlijk is het een gelofte afleggen voor iets wat menselijkerwijs niet kan. Maar, laten we in, ons hart verlangt naar iets wat boven alles gaat. Boven alle grenzen. Boven alles waarvan wij logischerwijs denken, nou dat is nog haalbaar. Maar het gaat om iets wat meer is. En daar hebben we geen uitdrukking voor. Vandaar die idiote titels van mijn boeken. Meer dan een mens kan doen. Kloppen waar geen poort is. De moed tot het onmogelijke. Het is uit getuigenissen van mensen die dat ontdekt hebben. En ervaren hebben. Dat juist dat ruimte geeft. Juist dat menselijkerwijs onmogelijke. En daar spreekt zij over. In dat interview. Over die gelofte. Hè? Hoe talloos de levende wezens ook zijn. Ik leg de gelofte af. Hè? Dat alle gered worden. Dat ik ze alle zal redden. Dat is een merkwaardige uitdrukking. I vow to save them. Hè? In het Engels. Shujo mugen saigando. Hoe kunnen we dat doen? Ik heb, om het bij mezelf te houden. Er zijn situaties in het leven. Dat mensen die je dierbaar zijn. Hè? Dat mijn eigen kind niet kon helpen. Dat ik menselijkerwijs machteloos was. En door de grond kon gaan. En dat je er toch bij blijft. Een van de teksten die wij ook zingen, die eindigt ook mee. Dit is de plaats waar ik menselijkerwijs niks meer kan. En dat toch uit blijf spreken. En dat blijf verlangen. Tegen alles in. Ook in een hele concrete situatie. Sorry, juist in het gewone leven, in concrete situaties. Zoals ik net vertel, dat ik mij machteloos voelde. Als ik de pijn en de radeloosheid van mijn eigen kind zag. En van anderen. Want ik heb het ook met mijn studenten wel gehad. Ook een... Ik heb jarenlang, daar begon mijn tocht eigenlijk naar Japan mee. Ik heb dat alles verteld. Een meisje wat met mij studeerde en al 8 zelfmoordpogingen gedaan heeft. En zich wanhopig voelde en zich een monstertje voelde. En daar uiteindelijk ook uitstapte. En daarbij blijven. Ik weet van Margreet Duursenaar dat zij dit soort gevallen kende. Uit de correspondentie en daarover schrijft. Maar zij spreekt over die gelofte. Ook van die, zoals het in onze tekst heet, die poortloze poorten. Dat je voor een muur staat in je leven. Dat is bij iedereen anders. De muur van je eigen onmacht. De muur van het geen enkele uitkomst zien. Of de muur van eenzaamheid. Of van een verlangen wat niet in te vullen lijkt. Alles. En daar spreekt ze heel voorzichtig over. Een paar keer van, ja, de boeddhistische geloften hebben mij geholpen. Zoiets. En die interviewer zegt dan, ja, kunt u die eens voor mij opzeggen? Zo, of wat zijn dat eigenlijk? En haar antwoord is zo indrukwekkend. Ze zegt, ja, ik heb die gelofte voor mijzelf mijn leven lang ontelbaar vaak tot uitdrukking gebracht. Ik doe dat nog, altijd opnieuw. Dat is voor mij zo wezenlijk. Maar als u mij vraagt, zeg het even op, ik kan het niet. Dat is te intiem. Het is nog intiemer dan een gebed. Gebed is al intiem, dat is zo, dat weten we. Ik weet dat ooit een keer, ik heb dat alles ook in een verhaal hier verteld, hoe mij dat raakte in een interview met Madonna. En dat ze zeiden, nou, dat boek van u laat wel alles zien wat u verlangt op het gebied van seks en zo. Het is op het randje van porno. U kent geen enkele schaamte. Oh, jawel, zegt ze. Nou, er is niet veel van te merken. Jawel, waarin dan? En dan zwijgt ze lang en dan zegt ze, als ik bid. Maar ik praat er niet over. En zoiets zegt zij ook, gelofte. Dat is het nog intiemer dan een gebed. Dat is, ik beloof iets waarvan ik eigenlijk me schaam dat ik het uitspreek, want ik zie mijn eigen machteloosheid. En toch, het zijn de eikpunten in mijn leven. Mijn leven lang, tot nu toe. En dan vraagt ze, als ik het dan toch moet zeggen, zij probeert iets te zeggen in haar woorden, wat die inhouden, dat is ongeveer wat wij vanmorgen met die tekst van Isamatsu opzeggen. Isamatsu vond ook dat hij een eigentijdse bewoording moest geven, hè? Kalm en evenwichtig. Misschien dat we het een beetje veranderen. Hè? Laat ons kalm en evenwichtig ontwaken tot ons ware zelf. Hoe moet je dat precies formuleren? En dan mensen worden vol van mededogen. En dan onze gaven gebruiken. Alles. Ieder op een eigen manier. En juist in het gewone leven. In de dagelijkse praktijk. Niet in een zendo. Dat komt er ook bij. Niet in de meditatie. Maar in de gewone dingen. En wat zij dan noemt. Wat hij dan noemt. En zij ook de... Ons bewust worden van de doodstrijd. Agony staat er in het Engels. Dat er ook iets in het bestaan is waar wij geen raad mee weten. Leven dood heet het in de tekst die wij s'avonds binnen. Dit wil ik ons allen op het hart drukken. In het Chinees is het één teken. Zo, Chinees teken. Leven dood. Eigenlijk is leven dood is de fundamentele onmogelijke vraag. Wat is leven? Wat is dood? Wat is dit bestaan? Wie ben ik? En dat aandacht. En daar praat ze over. En dat probeert ze aan die man uit te leggen. En dan zegt hij, u heeft het dus uw hele leven gedaan? Ja, opgezegd. En hoe vaak heeft u het in de praktijk gebracht? En dan zegt ze, 1 keer op de 1000. En ook dat is zo eerlijk en authentiek, dat moeten we ook weten. Wij zeggen gedurende een session die tekst ook zo vaak op. Ik zeg hem thuis ook heel vaak op. Ook overdag. Het zijn eikpunten. Dat zegt zij ook. Het houdt iets bij mij levend. Ik blijf het indachtig. Ik probeer. Maar dat ik faal en tekortschiet, bijna al haar hoofdfiguren laten die menselijke onmacht zien. En dat dat niet eens erg is. Dat er iets is wat onze onmacht overstijgt, wat groter is. Zij weet er ook geen naam voor. Zij weigert het een naam te geven. Is ze religieus? Ze willen amper antwoord opgeven. Dat ze door het boeddhisme geraakt is, ja. Door het hindoeïsme, door Zen, vooral door Zen, die spreekt over de leegte. Het niet invullen, dit niet, dat niet. De hartsoetra die wij zingen. Al die mooie boeddhistische termen, al die plaatjes. Dat het leeg wordt. En dat het open wordt. En dat zij dat open houdt. Want zij weet, dat schrijft ze vaak ook in haar correspondentie, hoeveel komt er in het leven niet aan indrukken op ons af, van alle kanten. Films, televisie, radio, nieuws en alles. Dat is, daar verdrink je in. En midden daarin zijn dan die 4 geloften als een soort eikpunten. Blijf indachtig waarvoor ik besta. Al weet ik niet hoe ik het moet invullen, al weet ik niet hoe het werkt. Maar vooral zegt ze dat grenzeloze compassie met al wat leeft, met alles wat bestaat in heel het universum. Ook al voel ik mij zo onmachtig, maar ik probeer het tenminste levend te houden. En ik probeer te kijken wat ik in mijn leven kan. Op mijn manier. Met studie, met boeken schrijven, met romans schrijven, met lezingen. En vooral in de gewone dingen. In de keuken en alles. Ja, dat is, vind ik, zo'n prachtige inleiding op heel haar werk. En dat brengt tegelijk dichterbij wat wij hier doen. En waar we misschien, hoop ik toch, niet allemaal raad mee weten. Dit is uit een vreemde cultuur. Dat beeld is een expressie van die gelofte van mededogen. En goddank hebben wij in ons bestaan kunst. We hebben muziek, we hebben schilderkunst en beeldhouwkunst. Wij proberen iets uit te drukken omdat we voelen dat taal alleen het niet doet. Dat zegt zij ook, dat voelt zij ook. Zij schrijft en tegelijk weet ze hoe betrekkelijk het is. En dat werkt ze bijvoorbeeld. Ze werkt dat heel sterk uit in haar belangrijkste roman. Ik hoop dat u nu gaat lezen. Het hermetisch zwart. Het hermetisch zwart. Dat is, de titel alleen al is zo van, het is dicht. Je kunt er niet in doordringen. In de diepste grond blijft het onkenbaar, onpeilbaar. De schrijfster van Hiroshima, Mon Amour, ik heb dat gelezen in hetzelfde essay een keer, die noemt dat inabordabele. Je kunt daar niet landen. Je weet, je roept, je hoort niks. Het blijft stilte, het blijft zwijgen, het is ondoorgrondelijk, onpeilbaar, onbekend. En goddank zijn er zoveel getuigenissen die op een unieke manier dit aanhalen. Juist ook uit de kunst. We hebben een prachtige DVD van Bram van Velde, die Pet gemaakt heeft. Waarin die over zijn worstelen met het schilderen ook spreekt vanuit dat eigenlijk het diepste in ons, dat is uit het onbekende. Wat wij doen, Ook als wij spreken, als het echt uit het hart komt. Maar ook als wij om iemand geven. Of als er een gesprek is. Wat dan ook. Ja, of ons diepste verlangen. In feite, wat is het? En die vraag staat ook centraal in dat boek. Met nog een ander thema, wat het zo eigentijds en zo, ja, heel diep. Ik heb het even het woord niet voor, wat het echt zo belangrijk maakt. En dat is de zorg voor de aarde. En hoe wij omgaan, zoals in dat gebed wat we ook laten, hoe gaan wij met de natuur om? Hè? Hoe is onze houding al eeuwenlang, al twee, misschien nog langer, 1000, 2000 jaar lang? Dat is een van haar hoofdthema's. Dat laat ze bespreken door de twee hoofdfiguren in de roman. Een atheïst in de 16e eeuw of 17e eeuw, die zijn leven tenslotte eindigt op de brandstapel bij de Inquisitie. En een monnik, die ook twijfelt aan zijn geloof. En die vooral twijfelt omdat hij ziet hoeveel lijden en onmacht er is. En hoe de hemel blijft zwijgen. Wat die ander, die atheïst Zeno, ook steeds zegt. Hè, van God, eerlijk gezegd, daar hoor je niets van. Het is ook trouwens de titel van een roman van een katholiek Japans schrijver, Stilte. Van iemand die gemarteld wordt en ook roept en dat die stilte blijft. En het is ook het hoofdthema van de Saint-Exupéry, om maar wat literatuur erbij te halen, die het eigentijds maken. Nou, die kent u allemaal van De Kleine Prins, maar die ook ergens in een van zijn romans ontdekt. Het is helaas niet in het Nederlands vertaald, dat hij ook roept om een teken. Roept om een bewijs dat onuitsprekelijke er is. En dat er alleen maar stilte is. En dat hij dan die wonderlijke ontdekking doet. Die Joersenaar doet. Die ze haar hoofdfiguur laat doen. En waarvan ze in andere werken getuigt. Exupéry zegt het zo. Dat de grootste kracht van het gebed is. Dat je geen antwoord krijgt. Geen antwoord. Dat is wonderlijk. Dat lijkt zo tegenstrijdig. Dat is wat hij ontdekt. Nou, ik moet zeggen. Het raakt mij zo omdat ik dat ook zo herken. En dat zij dat ook zo herkent. En dat probeert zij uit te drukken in die gesprekken. Maar de kern is, kijk wat er gebeurd is doordat wij een godsbeeld gecreëerd hebben boven en buiten ons. De aarde was niet meer heilig, de planten en de dieren, wij vernietigen het leven. En dat is het scenario trouwens wat Hisamatsu aan het eind van zijn leven ook duidelijk ziet en waar hij voor waarschuwt. De eenzijdigheid van onze techniek, van onze wetenschap, van onze logica. En wij laten een heel stuk van het meest wezenlijke, hoe moet je het noemen, laten wij gewoon buiten beschouwing in het bestaan. Wij brengen het in kaart, maar het hart lijkt eruit. En zij ziet dat gebeuren, ook aan de vernietiging van de aarde en de cultuur. En ze doet het op dezelfde manier als iemand die in de mail mij dat ook noemde, die u ook allemaal kent en die ook zo'n getuigenis is en voor mij even levensgroot, ook over de aarde, Anthony en de Johnsons. Kent iemand die? Ja, en Anthony Haggerty. En in veel van zijn liederen, zo van, I need another world, this one has gone. Deze wereld, wat wij ermee gedaan hebben, ja, dat is iets om diep bezorgd over te zijn. En dat is haar hoofdthema. Wat is er met de aarde gebeurd? Wij hebben die niet meer gezien als bezield. Het is natuurwetten. We kunnen hem ontleden. We kunnen hem verklaren. En we houden een handje materie over. Waar we van alles mee kunnen doen met die wetmatigheden. Maar wat is er verdwenen? En daar roept zij toe op. Hoe moet je dat zien? Niet meer boven. Maar in het bestaan zelf. In de natuur zelf. In de schepping. In de werkelijkheid. Zegt ze, daar is een diepte. Een diepte. En ook in ons, iets wat ik niet kan benoemen, een vlam, ondanks alles. Een vlam die levend blijft, een vlam van verlangen. En een vlam van vertrouwen in dat verlangen, tegen alle evidenties in. En een verlangen om te scheppen. En een verlangen om te ontmoeten. En om liefde te ervaren. En dat er eenheid is. En alles wat wij noemen in die litanie van morgen, dat is natuurlijk ook maar stamelen. En daar praten die twee hoofdfiguren over. En zij weigeren het een naam te geven. Maar als het toch een naam moet krijgen. Want hoe praat je over dat onuitsprekelijke? Het is niet uit te spreken. Hoe praat je over de vlam? Dat is ook maar een woord. Dat levende in ons. Wij zeggen ja, mensen beelden dat uit. In alle tijden. In alle gestalten. Het is in het Westen vooral die vaderlijke God. Maar dat zegt dan die atheïst. Als we al voor iets kiezen, waarom dan ook niet voor die vrouwelijke gestalte? Dit is ook maar een beeld. Hopelijk zal de kunst in de toekomst allerlei nieuwe beelden creëren om een uitdrukking te geven aan het onuitsprekelijke. Zoals wij in een tekst ook zingen, hè? Het is gelaatloos en het is beeldloos. Maar wat doen we dan? Alleen maar woorden? Sorry, woorden blijven kil. En een gelaat of een... En de kunst raakt soms dieper ons hart dan woorden. Denk maar aan muziek. Denk aan Mozart. Of denk aan Bach. Of wat Dostojewski zegt over Mozart en Bach en de schoonheid. En dat gebeurt met een afbeelding. En als ik nou voor mezelf praat, het mooiste in het leven is voor mij nooit een begrip. Zelfs niet het woord mededogen. Het is maar 7 of 8 letters of 9, weet ik veel. Het zijn woorden. Maar een gelaat en ogen, dat is toch wat ons het meeste raakt. En voor ons als mens het meest intiem is. Tegelijk is het meer. Daar gaat dat hele boek over. Als je het verkleint tot het menselijke maat, is het te klein. Het is groter. Joegsenaar kiest uit haar eigen roman, die ze geschreven heeft, de woorden van die atheïst die hij daar 1 keer over zegt. Hè? Over dat onuitsprekelijke. Hè? Dat wij van de beelden af moeten. Hij blijft huiverig voor beelden. Hij noemt ze op, het kan. Die allermooiste godin noemt hij Maria. Die Shechina die wij opzoeken, die wij opzetten in de litanie. De godbarende. Kwan Yin, allemaal uitdrukkingen. En zoveel anderen. Daarover dadelijk. Maar hij zegt ook dat uiteindelijk blijft het gelaatloos en beeldloos en onuitsprekelijk. En hij, die atheïst, kan en wil het niet uitdrukken. Maar toch, voordat hij de brandstapel opgaat en nog een laatste gesprek heeft met die priester, dan zegt hij woorden. En toch weet ik dat er iets van wat ik niet anders dan goddelijk is, in mij is iets zo, die vlam, dat onuitsprekelijke, iets als een God in dit vlees wat morgen in de brand zal opgaan, zoiets. En ook nog die woorden, mogen degene die wellicht toch is, het hart van alle mensen verruimen tot de grenzeloosheid van het leven. Dat de grenzeloosheid van het leven, niet meer het hart van de kleine mens, maar de grenzeloosheid voor het leven. Dat is natuurlijk maar stamelen. Maar eigenlijk maakt het duidelijk wat wij in onze teksten, die al 1000, 2000 jaar oud zijn, ook proberen uit te drukken. En die voor zoveel mensen ooit een uitdrukking waren van, er was een impasse en er is een bevrijding en er is iets aan compassie. We maken dat soms mee in ons leven. In sommige ontmoetingen. Die ons redden. En waar ik nog zo dankbaar voor ben dat er mensen waren. Waarvan ik denk, zonder dat had ik het niet eens gered. Want ons bestaan is soms wankel. En dat drukt zij uit. Elke keer opnieuw. In die gesprekken. In haar belangstelling voor het hindoeïsme. En zij gebruikt er zelfs woorden bij. Die wij in een van onze teksten ook zingen. Van de eenheid en de veelheid. Ook dat blijft natuurlijk stamelen, maar het gevoel dat bij ons, als je het alleen wetenschappelijk analyseert, uit elkaar neemt, je houdt alleen brokstukken over. Maar wat is dat grote, dat onpeilbare, waarvan we soms een vermoeden hebben dat het alles draagt en alles mogelijk maakt. Want dat is de opgave van die Zeno, die atheïst, die arts is en filosoof en alchemist. En die probeert een kijk te krijgen voor hem, wat voor hem levend is, op heel de werkelijkheid. Zonder een godsbegrip, maar met dat diepe onuitsprekelijke, wat hij soms aarzelend toch ook die goddelijke vlam noemt, waardoor alles tot bestaan komt. Alles, alle leven, alle planeten, ook de mens, ook onze gedachten, ook onze verlangens. En dat is iets, zegt hij wat, een oneindige transformatie, van leven naar dood, dat gaat door. Ook de mens is geen eindbestemming. En daar, in die verwoordingen, het zijn natuurlijk de verwoordingen van Joegsenaar, gebruikt ze eigenlijk de woorden uit het hindoeïsme en het boeddhisme. Zij noemt dat ook met name. Hoe geraakt zij is door dat zwijgen van het boeddhisme, zeker het zen-boeddhisme, over die diepste werkelijkheid, hè, als leegte of als niets, maar dan een levend niets en een scheppend niets, waardoor wij tot bestaan komen. Het blijft stapelen, maar zij brengt het dichterbij. En zij brengt ook dichterbij, en dat is even ontroerend, wat zij zegt over die vrouwelijke gestalte. Dat houdt haar bezig. Wat is het, zegt ze, wat ik als ik de natuur centraal stel en het wonder van de schepping van de natuur en het baren van leven uit, dan zeggen wij toch ook, de schoot van moeder aarde en de schoot van elk mensenkind, van elk meisje wat een kind krijgt of draagt, of het verlangen alleen van alle mensen, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, om het nieuwe te scheppen en te dragen. Wat is dit? Hoe breng ik dit barende het diepst tot uitdrukking? Ja, dan schrijft ze in sommige verhalen heel voorzichtig over haar poging ook daar een beeld voor te scheppen. En dat, ik kan dat hier niet laten zien, maar bijvoorbeeld in het verhaal wat ze schrijft over onze lieve vrouw van de zwaluwen, probeert ze een werkelijkheid te tekenen waarin dat vrouwelijke aspect haar diepste archetype vindt in zo'n uitdrukking. En zij beschrijft ook zelf in een van haar boeken een prachtige middeleeuwse uitdrukking die zij gevonden heeft en die voor haar weergeeft, als ik het nou toch zou moeten uitdrukken met symbolen. En wij zijn als mens, wij zijn symbolische dieren. En heel onze kunst, ook de film en alles, is toch een uitdrukking van iets wat we niet kunnen verwoorden. Misschien juist muziek. Muziek raakt ons toch het diepste. Misschien omdat het zo woordloos is. Maar beelden zijn ook al woordloos. En dan zegt ze, er is één middeleeuws beeld dat mij zo geraakt heeft. En dat is van de Godbarende, een Maria-voorstelling, die haar schoot opent, la Vierge ouvrante, ze opent haar schoot en in die schoot zie je de hele werkelijkheid. Je ziet de planeten, je ziet de aarde, je ziet God de Vader, God de Zoon, alles wat de mensen bedacht hebben om het onuitsprekelijke te verwoorden, ook in het Westen. De aanvang ligt in de moederschoot. En dat is voor haar de schoot van de aarde. Dat is voor haar wat die schrijver die Christen noemde, Zamyatin, ook een atheïst, maar nou een van de meest indrukwekkende schrijvers, maar sorry, dat wil ik, heb ik gisteren al genoeg gezegd, die ook zegt, en heel het universum is voor mij één grote moeder, in wier schoot wij nog altijd rijpen, zoals deze Zeno, die atheïst, ook zegt. Het rijpingsproces is nog niet voltooid. De groei gaat eeuwig door, net als ons verlangen eeuwig doorgaat. En dan gebruikt ze dit beeld van die Vierge ouvrante, waar ook alle voorstellingen uit voorkomen, ook die wij gebruiken, ook die wij maken in de kunst. Ook de nieuwe beelden die er moeten komen. Want gisteren kreeg ik een prachtig beeld van iemand, ik wist het niet, dat zal ik daar op de tafel neerleggen, ik wou het eerst op het altaar neerzetten. Dat is, u kent de Russische icoon van Christus, hè? Een sik en een echte man zo. En ja, dat zal voor veel mensen erg. Mij doet dat helaas heel erg weinig. Maar nu is er een icoon geschilderd en die heet Christus Sophia, de wijsheid. Zoals wij ook spreken in het boeddhisme, de wijsheid voorbij alle wijsheid. Hè? Alle menselijke wijsheid, maar dan beyond, zal ik maar zeggen. Dat is ook maar een uitdrukking. En die heeft dat uitgedrukt. Christus Sophia, op een icoon. Die heet ook zo. Daar staan de tekenen van Christus. Daar staat ook ho-oon, ik ben die ben. Maar het is een vrouw. Een Indiaas meisje, of een Indiaas jonge vrouw. Zo gekleed zoals Christus, het rood van het goddelijke, het blauw eroverheen. Een prachtige uitdrukking, zo'n, hoe heet zo'n dingetje? Hoe heet dat ook weer? Zo'n piercing hier, ergens. Om het helemaal modern te houden. Maar het is ontroerend dat dat kan. En verdorie, het hangt in een katholieke kathedraal in San Francisco. Dat is toch ook een stap. En zo zal de kunst, de literatuur, zoals Huursenaar, zoals Zamyatin en alle anderen, ook nieuwe beelden vinden om dat onuitsprekelijke toch uit te drukken. Als we maar zien dat het tijdelijk is. En als we het maar nooit boven plaatsen. Dit is ook die nieuwe icoon zo midden in de aarde. Het is bijna een meisje uit de sloppenwijken van India, uit Calcutta, zoiets. En daar staat ze. Een goddelijk kind. Een godbarende. En het laatste wat ik wil noemen van Huursenaar, dat is misschien het verhaal wat mij het diepste raakt. Dat is een heel ander soort verhaal. Maar gaat ook over een vrouwelijke gestalte. Maar zoals ik al zei, dat voor haar die eerste gelofte van die grenzeloze compassie met alles, hè, met alles. Er is niets en niemand die eruit kan vallen. Daar schrijft ze een verhaal over. Ik weet niet of iemand dat kent, Kali. Ik heb het al zoveel naar mensen opgestuurd, maar ik heb het ook zo onderstreept dat u precies mijn hele ziel erin terugleest. Dus dan moet ik ook een beetje vooruit kijken. Want het is echt een prachtig verhaal. Kali, als u niet weet, dat is de godin van de vernietiging. En ook wel een beetje de godin van de wellust. En zij zwerft door India in dat verhaal. Zij heeft iets bewaard in zich van een diep verlangen. Maar haar leven, dat is dat eigenlijk van een hoer. Een allesverslindende hoer met een hartstocht en een woede en een vernietigingsdrang die dodelijk is. En zij loopt daarin te pletter, in die grenzeloze begeerte. En zij ontdekt op het einde alleen die leegte. Zij ontdekt de leegte. En dan ontmoet ze in dat verhaal de Boeddha. Dat is het mooiste moment. Als dat verslindende en de ontdekking van, dit was zo leeg. En toch heb ik een ander verlangen. Dan gooit ze eruit. Ik besta en ik besta niet. Ik weet niet of ik leef. Ik wil dit vernietigen en ik wil het niet. Kali is echt de godin van de vernietiging. Dat hoort tot het leven. De India's beelden dat ook uit. Religie moet ook dat aspect uitbeelden. Ik wil het en ik wil het niet. Ik lijd en ik geniet desondanks. Ik verafschuw de leegte van mijn leven. Maar ik heb ook angst voor de dood. En dan zegt ze, als de Boeddha haar nadert en haar zegent, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Ik ben moe. En dan zegt hij, gezegend ben jij. Juist omdat jij tot het uiterste hebt durven gaan, heb jij de leegte van dit alles kunnen ontdekken. Wellicht ga jij als eerste binnen in dat waar die volkomen stilte is, waar dat onuitsprekelijke is, waar wij inderdaad alleen maar het woord stilte voor vinden. En dan ontstaat in haar hart die innerlijke vrede, juist in haar. Denk aan het verhaal van Shinran, wat hij zegt over de mensen die menselijkerwijs moeten zeggen hoeveel donkere plekken in hun leven daar zijn. Dat juist die misschien, zoals Luther ook zegt, ja, het diepste raken aan dat wat een groot mysterie blijft en uiteindelijk een mysterie is van niet weten, van stilte, van grenzeloze overgave, van grenzeloos vertrouwen en vooral van barmhartigheid, compassie. Haar hoofdwoord en vergeving. We gaan terug de stilte in.